Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is dit keer Brigitte Kaandorp, cabaretière.
Ik dacht, oh, wat een slecht idee om dit nog te gaan doen. En ik dacht, toen ik in de zaal zat, dacht ik nog... Ah, dat lukt wel of zo. Ja, het is wel erg laat of zo. Maar toen ik op toneel stond, dacht ik, oh, dit had ik helemaal nooit meer moeten doen. Ik denk dat ik me dat toen pas realiseerde. En niet van tevoren. Anders had ik het niet gedaan, denk ik. Als ik had gedacht, dit is een kansloze zaak.
Brigitte speelt al zo'n 40 jaar en is een van de grootste cabaretiers in Nederland en Vlaanderen. Haar carrière begon met het winnen van het Kamarettenfestival en tot op de dag van vandaag staat ze in de allergrootste zalen. Ik heb deze aflevering opgeknipt in 2 delen. Het tweede deel komt volgende week online. Crewmembers kunnen direct al naar allebei de delen luisteren. Heel veel plezier. Dit is het eerste deel van de Elektra Podcast met Brigitte Kaandorp. Ik heb af en toe een beginpunt. In jouw geval is dat je Kamaretten won.
Ja.
Dat was 83.
Ja.
Maar toen was je ook al even bezig. Tenminste, dat zegt Wikipedia. Ik weet niet wie dat erop heeft gezet.
Ja, ik ook niet.
Maar toen was je al even bezig. Maar toen was je ook nog hartstikke jong. Toen was je net 20. Nu ben je ook nog hartstikke jong.
Dank je wel.
Net 25 geweest.
Dank je. Ja. Maar dan maal 2 en nog wat. Maar
op wat voor plekken speelde je toen jij begon? Waar ben je begonnen? Laat ik het zo formuleren.
Even denken hoor. Want nou, ik denk al op de middelbare school gewoon. Ik bedoel, het startpunt was wel dat ik een ukulele vond op zolder bij mijn ouders. En ik heb heel lang vioolles gehad.
Yeah.
10 jaar lang, van mijn 8e tot mijn 18e. En dat was eigenlijk, ik bedoel, achteraf is het wel oké voor je muzikale vorming of zo, maar het was geen instrument voor mij. Want ik was, dat zou je misschien niet zeggen, maar ik was doodverlegen en onzeker. Dus dan moet je nodig een viool gaan spelen. Dan moet je heel, heel lyrisch en outgoing voor zijn. Dat moet je echt laten zien en laten horen.
Het is ook nog best wel een lastig instrument.
Ja, het is ook een lastig instrument. Ik moet eerlijk zeggen, ik kon het heus wel een beetje. Ik bedoel, en in een orkest spelen vond ik ook nog wel leuk of zo, met z'n allen. Maar ja, je had van die voorspelavonden en dan moest je als meisje van 12, ik bedoel, ik heb dat tot mijn 18e gedaan, moest je dan solo een stukje voorspelen. Nou, ik stierf, maar
ja,
dat was het. Maar het duurt heel lang voordat je erachter komt dat je, dus ik heb op een gegeven moment gezegd, mam, pap, ik doe het niet meer, weet je wel, ik hou ermee op. Zo, dat was natuurlijk pijnlijk, want het was wel de bedoeling dat ik ermee doorging of zo. Maar ik had ondertussen, ik weet niet hoe oud ik was, 17, 18 of zoiets, had ik een ukuleletje gevonden. Dat heeft waarschijnlijk ook, is ook de oorzaak geweest dat ik met die viool ben gestopt. Want toen dacht ik, dit is handig of dit is leuk. Zo'n lekker lullig dingetje, 4 snaren. Ik kon binnen een dag kan je het spelen als je een beetje handig bent.
Dat is het leuke van de ukulele.
Ja, en ik kon gelijk liedjes uit, er zat zo'n boekje bij. Met kampvuurliedjes, weet je wel, in die grote stad Zaltbommel en Home on the Range, of weet ik veel wat erin stond, met 3 akkoorden. En dat kon je dan, nou ja, ik kon opeens ukulele spelen. En toen was er op school, moesten we een gedicht schrijven voor Nederlands of zo.
Yeah.
En toen werd een van die gedichten, heb ik toen een liedje van gemaakt, zo met die ukulele, zo een beetje voor de lol. En toen, en dat was het eerste liedje, tenminste het eerste liedje wat ik me kan herinneren, dat heette brand of zoiets. Dat je in de klas zit en de school gaat in de fik. Weet je, en dat we denken dat we allemaal naar huis mogen. Maar dat we buiten op het gras dan les krijgen. Nou ja, dat is te slap voor woorden. Maar ik liet het aan mijn zus horen. Die moest erom lachen. En toen zijn er meer liedjes ontstaan. En ik was eigenlijk gek genoeg te verlegen überhaupt om mijn stem te laten horen. Maar ja, ik had die liedjes geschreven. Annelies van der Pies en zo, dat soort dingen. Maar en ook deed ik op de middelbare school altijd mee aan de talentenjacht. Er was elk jaar op de culturele dag was er een talentenjacht. Nou, dat deed ik vanaf klas 1 aan mee. Vanaf de brugklas. En ik heb elk jaar ook gewonnen. Ja, wat ik ook deed. Of ik nou met schoolgenoot, klasgenootjes een toneelstukje van de feestwinkel deed. Weet je, of een duo heb ik ook nog eens gehad. Het dynamisch duo was ik dan met Marcel Lager bij. Die overigens nooit meer op toneel terecht is gekomen. Terwijl die wel heel leuk was. Ik weet niet, of solo dingen. Weet niet. Ik won altijd. Op een gegeven moment deed er niemand meer mee. Want Kaandorp won toch of zo. Maar ja, dat was nog niet. Ik was helemaal niet serieus ermee bezig. Maar ik vond het wel leuk natuurlijk. En ik ben na de middelbare school Nederlands gaan studeren. Want wij moesten van huis uit. Het was serious business. Moesten we zo ver mogelijk zien te komen in het leven. En op de maatschappelijke ladder. Ja. En dat was volgens mijn vader. Moest je dan een instrument in ieder geval leren spelen. En Atheneum, liefst gymnasium doen. Dat heb ik ook nog een tijdje gedaan. Maar dat was net even te veel. Met Grieks en Latijn. En toen moesten we gaan studeren. Nou, ik had geen flauw idee. En ik heb het wel vaak verteld, maar ik dacht letterlijk, ik ga Nederlands studeren, want Nederlands, dat spreek ik al, dat kan niet moeilijk zijn. Dat leek mij nou de makkelijkste studie. Maar dat was natuurlijk niet zo. Dat was natuurlijk ook moeilijk, of in ieder geval niet leuk, of saai. En in de tussentijd stond ik natuurlijk de hele tijd met dat stomme ukulele. Dat begon op een verjaardag van iemand, van nou, laat eens horen. En hier in Haarlem trouwens, in de Ark had je vroeger, dat is sinds kort weg, dat was een eetcafé. Ik weet nog dat ik daar... Ik had al die ukulele bij me. Ik wilde dus kennelijk toch aandacht trekken of zo, weet ik veel, terwijl ik toch verlegen was. En dat deed ik ook regelmatig op feestjes, weet ik veel. En in de Ark ben ik ook nog eens een keer op tafel gezet door de eigenaar. Muziek uit, nou, laat dan horen. En dan stond ik opeens letterlijk op de kroegtafel te zingen voor de mensen die in de kroeg waren. Die allemaal heel erg moesten lachen, weet je. Nou, zo. En zo werd ik maar de hele tijd. Kan je dan ook bij mij komen spelen? Kom je dan, we hebben in de bibliotheek een literaire middag. Kan jij dan een paar liedjes, weet je, zo. Lesbische vrouwenavonden, weet ik veel waar ik allemaal geweest ben. Ergens nog een contract binnengesleept van een platenmaatschappij. Omdat ik ook nog met een paar vrienden met diezelfde liedjes het groepje Neus vormde met een Z. Nou ja, en hoe kwam dat nou? Oh ja, toen kregen we opeens een platencontract. Onbegrijpelijk nu, achteraf. Maar toen viel dat hele clubje uit elkaar. Want de een vond het leuk, weet je wel. Die dacht, wij worden beroemd. En de ander dacht, nou nee, dat wordt een beetje te gek als we het echt serieus moeten gaan doen of zo. En toen, ik weet nog ook dat ik op een avond... moest ik ergens spelen, want we speelden alles met wel eens, het was een ukulele, een bas, gitaar en 3 achtergrondkoorzangers. Dat was het hele bandje. Het was op zich wel een grappige combinatie.
Originele samenstelling.
Dus wij stonden bijvoorbeeld ook in de Matzo opeens. Vroeger had je de Matzo of de Mazzo, nee, de Matzo op de Rozengracht. Zo'n hele hippe tent. Nou, in ieder geval, daar speelden we ook al mee. Ja, ik probeer enigszins lijn in dit verhaal aan te brengen, maar er gebeurde van alles tegelijk eigenlijk. En toen moest ik op een avond ergens spelen op een school met Neus. Maar die hadden inmiddels allemaal afgehaakt. Of er was gedoe. Of ruzie, maar in ieder geval. Dus ik was opeens in mijn eentje. En toen bleek dat gewoon heel goed te gaan of zoiets. Samen met Fred Piek van de Amazing Stroopwafels.
Oh, wow.
Die deed ook een half uur en ik ook een half uur. Nou, weet ik veel. En toen heb ik dat contract uiteindelijk ook afgezegd. Want ik vond het een beetje raar of eng of zo. En toen, vanaf toen ging het gewoon, terwijl ik nog studeerde, hoe noem je dat? Ik trad veel op en dan zat ik 's ochtends te slapen in die collegebanken natuurlijk. En ik deed toen ook mee op een gegeven moment aan het Kamerettenfestival. Toen zat ik in het derde jaar van mijn studie Nederlands. En toen, en dat was in november, was die finale. En ik zat al in de finale, tot mijn grote verbazing. Want ik kwam nou daar ook maar weer een beetje rommelen met dat stomme ukuleletje. En er bleken allerlei cursussen te zijn die je dan moest gaan volgen. Of je moest je eigen materiaal laten horen. Ik weet niet dat ik erheen ging die ukulele niet eens bij me had. Omdat ik dacht, oh ja, we krijgen een cursus. Maar het was juist de bedoeling dat je je eigen materiaal liet horen. En dan gingen zij er wat van zeggen of zoiets. Nou ja, in ieder geval, een week voordat voor die finale liep ik de faculteit der Neerlandistiek uit op de een of andere gracht in Amsterdam. Ik weet niet meer welke gracht, Herengracht geloof ik. En ik keek achterom, ik denk, ik kom hier nooit meer terug. En tot mijn vreugde won ik een week later het Cameretti Festival. En toen heb ik nog een half jaar geleefd van mijn beurs, die had je toen nog. En wat ik verdiende, wat ik toch al verdiende, zou ik maar zeggen. En toen heb ik daarna, tenminste de zomer, vanaf september daarna, zeg maar, van september 84, ben ik prof in de zin van dat ik mijn geld ermee verdien.
Ja, ja, oh, wat goed. Ja. De verbazing die bij mij onder dit hele verhaal is blijven liggen, is dat je aan het begin zei, viool is een heel lastig instrument, want daar moet je wel een outgoing persoonlijkheid voor hebben.
Ja.
En je zou ook toch een beetje verlegen.
Ja.
Dan is dit toch ook een heel ongemakkelijk traject eigenlijk, als dit je allemaal zo overkomt.
Je bedoelt met die ukulele en zo?
Ja.
Nou, nee, het stomme was, ik bedoel, ik heb nooit de ambitie gehad om artiest te worden. Dat kwam niet eens in mijn hoofd op. Alleen, ik was het eigenlijk al of zo, snap je?
Ja.
Ik had er enorme lol in. Ik heb me tot op de dag van vandaag voel ik me als een vis in het water op dat toneel. Ik bedoel, er zijn wel moeilijke momenten natuurlijk. Maar je hebt ook mensen die staan van tevoren te kotsen aan de zijkant. En die gaan dood als ze dat toneel moeten. Terwijl ik heb altijd...
Ik kan linkjes in de omschrijving van de aflevering plaatsen van collega's die dat inderdaad hebben gedaan. Die standaard emmer ernaast hebben staan.
Ja, precies. Maar dat heb ik nooit gehad. Ik bedoel, ik heb het altijd alleen maar ontzettend leuk gevonden. Ik liep erop en ik wist wat ik moest doen. Ik weet het niet. Dat is waarschijnlijk talent of zo.
Ja.
Dus ik deed het al en ik vond het al leuk. Maar alleen het kwam niet in mijn hoofd op dat ik ook een artiest was of een cabaretier.
Ja.
En dat werd van huis uit natuurlijk ook helemaal niet geantameerd. Dus ik kwam niet op het idee eigenlijk. Totdat ik het was. Totdat ik er echt genoeg had van dat ik was echt ontsnapt op een gegeven moment voor mijn gevoel aan. Bij ons thuis was het heel serieus allemaal. En we kregen het idee dat het leven één aaneenschakeling van moeilijke opdrachten was. En dan moest je maar heel netjes doorheen zien te komen. Zo, dat idee had ik van het leven. En toen liep ik dat toneel. Ik dacht, hier is het leuk. Ik bedoel, vanaf punt één was het leuk daar. En kreeg ik die mensen aan het lachen. Ik weet nog dat ik dat toneelstukje deed. Ik had bij Jan Monnikendam, ja, Haarlemmers kennen dat.
Ja,
de feestartikelenwinkel. Die had toen nog, ik weet niet of ik het nog heb, maar hij had zo'n schapje met hele kleine boekjes. En dat waren één-acters, heette dat. Of nee, het heette anders, maar het waren kleine grappige toneelstukjes met een paar mensen. Van hoe lang zal dat geduurd hebben? Ik denk 10 minuten duurde zo'n toneelstukje. Dus ik ging met klasgenoten, met Cyril Gielis en Winfried Kolner, als je het precies wil weten, gingen we iets doen met een dief en een schilderij en een zak geld en een barones of zoiets. Een heel slap toneelstukje. En ik had een jurk aan met een kussen waar mijn borsten hadden moeten zitten. Die had ik waarschijnlijk nog niet zo erg. En dat kussen zakte dan naar beneden en dan tilde ik dat kussen omhoog. Ik geloof nog niet eens voor de grap, maar iedereen moest daarom lachen. Ik bedoel, ik heb de lach aan mijn kont hangen. Ik kan er ook iets aan doen. Of de timing, ik weet het niet. En toen ik dat eenmaal ontdekte, toen ik dat eenmaal had toegegeven voor mezelf, dat ik dacht, dat ga ik doen, dat is leuk. We zien wel waar het schip strandt toen. En ik heb nog heel lang gedacht dat ik op een dag door de mand zou vallen en dat het toch allemaal niet waar was. Of dat dit geen echt leven was. Of dat ik dat geld zo'n beetje maar gelijk ook weer uit moest geven allemaal. Want het was zo makkelijk om het op die manier te verdienen dat het niet echt kon zijn.
Ja, klassieke imposter syndroom.
Ja, je bedoelt het door de mand val syndroom.
Ja, inderdaad.
Ja.
Maar en, want het is vanaf dag één dus gewoon heel erg natuurlijk en heel erg makkelijk gegaan. Maar kan je nog een eerste keer herinneren dat het niet makkelijk ging?
Jawel, ik heb natuurlijk dat ook heel veel meegemaakt. Ik bedoel, zo gaat dat. Dat kan niet anders. Als je denkt dat je op het toneel kan staan, dan weet je zeker dat je regelmatig helemaal de mist ingaat.
Want dat lijkt me bijvoorbeeld de eerste keer dat zoiets gebeurt, als het tot dat moment allemaal gewoon redelijk leuk en vanzelf is gegaan. Dan komt er ook een moment dat je beseft, wacht even.
Het is echt wat.
Het kan ook de andere kant op gaan.
Ja, ik heb natuurlijk zoveel momenten gehad. Moet ik even nadenken hoor. Ik was natuurlijk in het begin, niemand kent je, dus dat is helemaal leuk. Dan kom je weer in een of andere hut. Ik kan me nog herinneren bijvoorbeeld zo'n zwart geschilderd jongerenhol ergens, weet je wel, in een oude boerderij ergens buiten de bebouwde kom, weet je, in weet ik veel wat, ergens in de Betuwe waar je dan weer terecht kwam of bij Epe, ik weet het niet meer. En dan, dat zat helemaal vol met hanenkammen, weet je. Ik ben in 1983, heb ik dat Cameretfestival gewonnen, dus ik ben al
dat is
lang bezig.
Ja.
Dus ik ben al eigenlijk alles bij elkaar meer dan 40 jaar bezig, denk ik. Want omdat ik daarvoor ook al bezig was. Nou ja, en dan zitten daar en dan was ik de cultuur van die avond. Dat is een uurtje cultuur, of ik weet niet hoe dat dan heette. En er zaten allemaal van die kauwgomkauwende hanenkammen die helemaal niet geïnteresseerd waren. Die vermaakten zichzelf al prima. En moesten die veroverd worden natuurlijk. Dus dat vond ik alleen maar leuk. Want ik had destijds zo'n heel stom bloemenjurkje van mijn moeder nog aan. Nee, een noppenjurkje nog. Echt letterlijk van een zomerjurk van mijn moeder met stomme pumps. En een paar oorbellen. En dan kwam ik op en dan zei ik... Dag jongens en meisjes, ik ben Brigitte Kaandorp. Ik ben gevraagd door jullie leiding of ik wat liedjes voor jullie wil... Nou, dan zaten ze natuurlijk te kijken van... Jezus, van wat krijgen wij nou? En die dachten echt dat ik... Ja, als ze je niet kennen... Ik bedoel, nu snapt iedereen... als ze je niet kennen, denken ze echt... Maar dat was natuurlijk mijn eer te na om het niet, de boel niet in te pakken. Nou ja, en na een uur mocht hij toen gewoon niet meer weg. Dan waren we gewoon grote vrienden. En ze hadden allemaal in hun broek gepist van het lachen. En snap je? Staande ovatie. Ik bedoel, ik wil niet mezelf veren. Maar dat soort situaties had ik. Dus dat was leuk in het begin. Dat je de boel... Dat niemand je kende en dat je niks hoefde te bewijzen. Maar ja, vanaf programma 1 en recensies en bekendheid en weet ik het... En Uitmarkt heb ik ook nog opgestaan. Stond ik ook in alle kranten als een soort ontdekking. Ik kwam bij Adriaan van Dis, weet ik veel. Dat soort dingen waren allemaal inmiddels gebeurd. En dan moet je programma 2 maken. En dat is dan toch alweer lastiger. Omdat programma 1 heeft zich van je 8e tot je... Van je 0e tot je 20e ongeveer.
Je beste materiaal tot
ja, wat, je, mee, wat ja. je hele leven gemaakt had. En dan moet het opeens allemaal nieuw zijn. Dus dat was nog wel lastig. En dus ik weet ook dat... Try-outs zijn natuurlijk vaak lastig. Ik weet nu hoe het moet, maar dat wist ik toen ook niet. Omdat iedereen heeft de herinnering van je vorige show in zijn hoofd. En dan kom jij met een ding wat nog niet voor een vierde goed is. Snap je? Er zitten nog helemaal niet genoeg grappen in.
En heb je dan ook wel eens gehad, weet je, want je hebt dan het eerste programma, dat gaat goed. Je komt op tv, op een uitmarkt. Mensen lezen een recensie, zien dat je komt voor een try-out. En denken, oh, nou, dit is de sensatie. Ja. Jij staat er misschien met try-out nummer 3.
Ja, joh, tuurlijk heb ik... Man,
en dan de zaal denkt, nou...
Ja, joh, ik ben nog in Veldhoven een keer. Ik weet niet, gewoon je hebt van die avonden dat het helemaal doodstil blijft. En iedereen denkt, ik kan niet meer precies de momenten... Weet je wel, bij welke voorstelling... Ik weet wel dat ik dan heel serieus iets bedacht had. Met een scherm en iets wat ik nog aan moest sluiten. Weet ik veel. En dat ik ook met mijn regisseuse toen had afgesproken dat... Ik ga me niet verontschuldigen of zoiets, weet je. Of ik ga gewoon spelen, weet je. En dan is het... ik bedoel, het is als je een goed programma hebt... is het al lastig om elke avond dezelfde kwaliteit te leveren. Laat staan als het programma nog niet af is en je bent niet helemaal goed. Of snap je, of je hebt je avond niet, of je bent ongesteld... of liefdesverdriet, weet ik het. Dus dan, ik heb echt wel avond gehad dat het gewoon kut was. Gewoon kut. Dus als ik nu... een try-out doe, dan kleed ik dat helemaal in met... het is een try-out, dames en heren. Als het kut is, dan zing ik nog een paar liedjes na afloop. Weet je, ik heb een paar keer een kamikaze try-out gedaan. Dan betalen mensen 12,5 euro, krijgen ze een drankje. Ik weet bij God, ik heb dan nog echt zo goed als niks. Ik heb het bij één programma gedaan, twee avonden achter elkaar. Nou, ik heb nog nooit zoveel materiaal in twee avonden bij elkaar verzonnen in de paniek. dat werkt dus heel goed. Mensen wisten dat er heel weinig was. Dat zei ik ook. Ik heb zo goed als niks. Ik heb wel dit en dit en dat. Als ik het echt niet meer weet, doe ik even dat. Maar daar ontstond door de druk of zo, ontstond daar meteen al zoveel. Dat heb ik 2 keer opgenomen en dan terugluisteren. En dan al die grappen noteren. En dan, ik weet niet of je mijn laatste programma hebt gehoord met dat ding over... ik had een staatsbanket. Ik weet niet, een verhaal over... nog zo. Over met mijn ouders in het tuincentrum. Dat is die avond, had ik daar 3 zinnen over. En dat zijn... Dat staatsbanket is 20 minuten geworden. Als het geen half uur is geworden, weet je zo. Dat is een hilarisch verhaal geworden. Maar jij aast op mislukte voorstellingen.
Of bijvoorbeeld ook, weet je... Zeker, weet je, die periode die je zegt met dus... jongerencentra, zwart geverfd. Wat zijn de meest spartaanse omstandigheden... waar jij wel eens onder hebt gespeeld? Want je komt op plekken dat je binnenkomt en denkt... Moeten we hier een voorstelling gaan doen?
Ja, ik was... Ik weet nog wel trouwens, even tussendoor, dat ik vroeger dacht dat het magie was wat ik deed. Ik bedoel niet van, oh, ik ben helemaal magisch, maar ik wist niet waar het vandaan kwam. Dus ik dacht dat ik me ook niet voor hoefde te bereiden. Dus ik kan me ook nog wel een keer herinneren. Snap je? Want dat hielp toch niet.
Dat is een gevaarlijk uitgangspunt.
Ja, heel gevaarlijk. Ik bereid me nu tot in den treuren voor, weet je wel, als ik iets moet doen. Maar toen kon ik gewoon het toneel oplopen. Ik weet nog een keer bij iets in die kleine komedie. Joep van het Hek was er ook. Met een liedje wat niet af was. Ik denk, nou, dat verzin ik ter plekke wel. Zo kan je nagaan. Hoe het voor me in mijn hoofd zat of zo. Kennelijk, ik dacht, ja, kennelijk kan ik dat of zo. Of ik zie wel, het is nog niet af. Nou ja, we zien wel. Nou ja, dat mislukte dan bijvoorbeeld natuurlijk helemaal. En Joep zei ook, je moet je wel voorbereiden, schat. Weet je wel, zoiets. Weet je, van, je kan toch niet met een onaf liedje dat toneel. Nou, daar had ik ook helemaal gelijk in. Dus dat is me ook niet meer gebeurd. Maar
weet je nog hoe het ging? Want je komt op, dan speel je zo'n liedje. En dan kom je op het punt waar je denkt, ja, ik had gedacht dat ik dit er wel nu bij
ja,
zou.
Ja, precies. En dan, ik dacht, dan verzin ik wel een grap of zo. Maar die komt natuurlijk, je hebt natuurlijk van die avonden dat het echt niet wil. Nou ja, dat is natuurlijk, ik bedoel, je kan het wel eens doen op de bluff. Ik bedoel, ik heb zo vaak dingen op de bluff gedaan, als het moest. Maar dit was net het verkeerde moment op de bluff. Maar als jij vraagt naar de meest slechte omstandigheden, was natuurlijk vroeger, ja, als ik helemaal ga ouwen, dan hou ik nooit meer op. Maar het eerste wat in mij opkomt, behalve alle bezemkasten waarvanuit je moest optreden in het begin, zijn we nog eens een keer op zo'n reisje geweest met de manager van Urbanus, notabene, Jan Smeets van Pinkpop. Ja. En die zei, ja, ik kan wel. Die had zo'n reisje georganiseerd. Of naar Azië, weet je. Dus naar Singapore, Brunei, Miri. En ook, hoe heet de hoofdstad van Indonesië?
Jakarta.
Jakarta natuurlijk, ja. En ik weet nog dat we ergens uiteindelijk, het begon heel leuk in Singapore met een hotel en luxe. Maar uiteindelijk zaten we ergens in Brunei. Bij een heel zielig gezin. Of zielig, maar bij die expats thuis. Waarvan die vrouwen toch wel vaak zich helemaal het Lazarus verveelden. En kantkloscursussen deden midden in de tropen en zo. En dan logeerde je opeens op het kinderkamertje tussen de Lego, weet je. En het was bloedje heet. En dan moest je ergens je omkleden waar ook verder niks was. Waar je dus zwetend, ook geen water, niks, geen pleden. Moest je ergens weer helemaal door de zaal of door het publiek. Ik weet nog dat ik, dat het was allemaal smerig ook, weet je. En ook niks te eten, weet je. Omdat niemand had eraan gedacht, ja, weet je wel. En ik was kapot, weet je. Nog net geen jetlag, maar het scheelde niks. Want die was er al uit. Maar gewoon helemaal van dat reizen en dat socializen met die mensen die, waarvoor je niet alleen 2 uur lang de show bent, maar eigenlijk 24 uur per dag aan dat attractie. We gaan je mee en we gaan een rondleiding doen en we nemen je mee naar hun en zus en zo. Nou, ik was helemaal kapot, jongen. En toen moest ik daar in een halve lamp tussen het stof, weet je, met een halve geknakte microfoon, die mensen aan het lachen maken. En dat, toen dacht ik, nou, als ik dit kan, als ik dit overleef, dan kan ik alles of zo. Dat is wel een van de keren dat je denkt, Jezus, dit is echt niet leuk meer of zo. Of dit, hoe gaan we dit doen? En dan komt er bij mij een soort, weet ik veel, leeuwinnenhart. Hoe zeg je dat nou? Er komt er een tijger in mij naar boven die denkt, ja, dit gaat me niet gebeuren. Het is al zo kut. Als dat ook nog een kutavond wordt, dan, sorry, ik zeg heel vaak kut, geloof ik. Het is al zo vervelend als het ook nog een slechte avond wordt. Dan, dat wordt nog naarder. Want ik moet hier na aflopen ook nog met die mensen bier drinken. En morgen willen ze met me op safari. En als het dan een rotavond is, dan wordt het allemaal treurig. Dus dan komt er een soort, turbo gaat er aan bij mij. En dan gaan ze lachen of niet. En dan gaat het plat. Hoe dan ook. En dat gebeurt natuurlijk ook.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Is het dan, dat vroeg ik me net ook al af, is het ook niet een voordeel dat jouw stijl is natuurlijk ook, jij komt op en doet heel druk over van alles en er moet nog iets geregeld worden of er komt iets. Maakt het ook dat als jij er eigenlijk slecht voorbereid bent of niet optimaal, laat ik het positief framen, dat mensen het niet doorhebben omdat ze denken, ja, dit is Brigitte Kaandorp, er is altijd drukte en chaos op het podium.
Ja, nou ja, dat ligt er natuurlijk ook weer aan. Ik bedoel, als je niet bent voorbereid en het lukt toch, dan denk je zo, te gek, dat gaan we vaker doen. Maar ja, de avond daarna lukt het natuurlijk niet. Maar ik kan inderdaad wel heel veel. Ik ben nu met Jenny Arian op pad en die is bijna 80 en die is altijd bang dat ze de tekst vergeet en dan zeg ik altijd joh en we hebben natuurlijk ook zo vaak dat het misgaat. We hebben pas 6 try-outs gehad hoor. En dan zit ze me altijd helemaal en dan zeg ik ja joh dat merkt geen hond. Trouwens we gaan gewoon in dat als het wel, maar we kijken gewoon in het script, weet je, ja, gewoon.
En dat is,
ja precies. Dus zij zit me steeds heel verbaasd aan te kijken dat het allemaal kan en mag. Want zij denkt, zij is nog van de oude stempel. Zij denkt, ja, dat mogen ze allemaal niet merken. En er stond zelfs, we hebben 1 recensie gehad. Daar stond het zelfs in dat we helemaal de missing, maar dat het eigenlijk juist heel leuk was. Of charmant of intiem. Ik weet niet meer precies wat er stond. Ik bedoel, het is niet, ik doe het er niet om. Maar als het misgaat, moet je het op kunnen vangen inderdaad. Ja.
Heb je ooit wel eens een blackout gehad? Dat je echt gewoon helemaal kwijt was?
Ja, ik heb 1 keer, had ik... Ik speelde vroeger zelf, ik begeleidde mezelf, de piano. Dat heb ik later pas geleerd. Dus dat is niet iets wat me heel natuurlijk afgaat, piano spelen. Dat heb ik echt moeten veroveren. Want dat ukuleletje was op een gegeven moment, dat is klaar of zo. Ik ging ook serieuzere liedjes zingen. Ik heb later is nog piano leren spelen. Maar dat was echt lastig. En ik had... Dus dat was de zwakste schakel van de voorstelling. Als er iets misging, was het bij het pianospel, zou ik maar zeggen. Want ja, dat kon ik niet opvangen, dat is het eigenlijk. Ik was niet zo goed dat ik wist op een soort vingergeheugen wat ik aan het doen was. Maar als het misging, dan wist ik niet waar ik was. Dan moet ik bij wijze van spreken opnieuw beginnen. Ja. Dus, en ik weet nog dat er een avond was... ik had een paar liedjes gemaakt met Theo Nijland. En die had ook hele handige arrangementjes voor mij geschreven. Dat het wel sophisticated klonk. Het was wel mooi. Maar het was vrij simpel, maar dat hoorde je hoorde. Het was gewoon slim gedaan of zo. Maar zelfs dat was lastig voor mij. En ik had waarschijnlijk die avond is er een soort faalangst bij mij getriggerd of zo. Kan ik achteraf terugrekenen. Doordat hij er was eigenlijk. Want hij zat, het was in Purmerend en hij zat in de zaal. Hij kwam leuk kijken. En het, was, en het en meest fragile liedjes, daar ik begon opeens te shaken. Echt, dat je mijn broekspijpen zag. Ik was gewoon bang of zo in 1 keer. Nou, nooit gehad. Dus ik zat gewoon helemaal... Nou ja, gewoon echt. Je zag het ook uit de zaal. Je zag mij gewoon letterlijk zitten shaken. Je zag mijn broekspijpen heen. Ik had me niet bij je pijpen heen en weer. En ik kon geen nooit meer goed aanslaan. Ik heb dat liedje gewoon. Ik zei, nou ja, dat is niet zo goed. De volgende, ik wist dat die... Maar als eenmaal de angst in je lijf is geslagen, dan ben je verloren. Want dan,
ja.
Want dan denk je de keer erop. Als ik dat maar niet weer krijg. En dat is dan vervolgens de angst of zo.
En dat gaat zichzelf versterken.
En dat gaat zichzelf versterken. Dus dat ik zat mooi, had ik een mooi probleem opeens. Namelijk angstaanvallen. Ik bedoel, ja, mensen, heel veel mensen kennen dat. Een angstaanval. Of angst. In een dichte ruimte of in de metro, weet ik het. Ik had het op het toneel heel onhandig. Want dan zitten er 800 mensen te kijken. En toen heb ik op een gegeven moment... weet ik nog, in de pauze van de voorstelling... diezelfde. Ik had ook na de... dat was die voorstelling dat ik opkwam met mijn hand op mijn borsten en gewoon met ontbloot bovenlijf en alleen een handdoek om. Dus ik kon voor de pauze sowieso al geen piano spelen, want dan moest me eerst aankleden. En na de pauze had ik alle liedjes en ik zat in de pauze in Kampen, in de Stadsgehoorzaal heet het daar volgens mij. En ik dacht ook, dan voel je het alweer je rug opkruipen, die angst of zo. En toen dacht ik, ik moet die angst, ik moet hem niet weg proberen te duwen, want het is iets. Dus ik heb de angst aangesproken, alsof het iemand was. Hallo, angst. ik voel dat je er bent, ik zie dat je er bent. Ik kom bij je, weet je wel. Ik ga je aandacht geven. Ja, alleen, ja. Ik loop zo het toneel op en daar zitten, weet ik wel, 500-600 man te kijken. En op dat moment kan ik niet direct reageren op jou, maar ik kom bij je terug. Want zo heb ik letterlijk, en toen... ben ik het toneel opgelopen. Toen ging het allemaal net goed, weet je. Toen, ik voelde echt zo dat allemaal omhoog komen, die paniek.
Ja, ja, ja.
En ik zei, we hebben een afspraak, hè. Zo, oh ja, het was net die angst. Echt dacht, oké, ik geloof je, ik wacht wel even. Zo, het was heel apart. En toen ben ik natuurlijk naar een soort therapeut gegaan. Het was eigenlijk een vriend van mij die acupuncturist was. En die wel eens wat wildwesttherapieën deed. Dan had hij weer zijn boek gelezen en dan gingen we dat doen. En want ik had vroeger heel erg last van allergie voor huisstofmijden. Nou, ook zo stom. Dus toen, en hij, ik had er wat aan als hij acupunctuurde, zou ik maar zeggen. En toen kwam ik bij hem. Ik denk, waar moet ik nou heen, weet je? En toen dacht ik, ga naar hem toe. Komt iemand binnen. En toen waren we eigenlijk binnen één keer waren we van af. Maar ik weet niet meer hoe dat nou ging ook weer. Het was een soort keuze die ik moest maken. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, het was daarna over, gelukkig.
Ja?
Ja.
Want hoe lang had je hier last van dan?
Nou, ik kon er niet zo lang over doen. Nee, ik kon er niet zo lang last van hebben. Want ik had gewoon een tournee. Oh, ik zal wat dichterbij komen. Ik had gewoon een tournee door het land. En ik dacht, ja, Jezus, zo kunnen we toch niet verder. Dat is kut gewoon.
Ja, ja.
Sorry, ik zeg het alweer. Dat is vervelend. Dus ik moest er snel iets aan doen.
Ik heb in de aflevering waarin ik zelf zat ook echt veel te vaak kut gezegd.
Oh, oké. Dus
blijf ik niet enig.
Nee, maar achteraf hoor je pas dat je de hele tijd een stopwoordje hebt of zoiets. Ja. Dat ken je wel. Dus ik hoop niet dat ik dat heb. Als ik het heb, moet ik zeggen. Dus...
Nee, kon niet zo... Ik vatte samen wat je zei.
Oh, en dat was?
Je zei, nou ja, het kon niet lang, want je hebt...
Nee, ik had een tournee, dus ik moest wel door. En ik dacht, ja, kan toch niet zo... Dat is te naar gewoon. Paniek en angst is verschrikkelijk. Zeker als er een paar honderd mensen
mee zitten. Maar dan duurt een voorstelling volgens mij ook heel...
Ja, maar
lang.
Het is ook, ja man, en dan ben je al de hele voorstelling bang voor het moment dat je misschien weer iets krijgt of zo. Nou ja, dan is het ook helemaal niet leuk spelen. Dan kan je ook niet spelen, want dan kan je niet in het moment zijn. Dan ben je alleen maar bezig met wat er gaat komen. Dan werkt het niet.
Precies, want dat is, ik kan me voorstellen, maar voor iemand die niet speelt, kan je uitleggen hoe het is dat je gewoon, je staat op het podium je teksten af te draaien. Oneerbiedig gezegd, maar ja. Je doet gewoon je voorstelling.
Ja.
En ondertussen zit dus ook nog...
Ja, als je pech hebt,
in je hoofd.
Ja, zit er van alles in je hoofd te tetteren.
Hoe gaat dat? Hoe voelt dat?
Ja, nou, heel onzeker, onveilig. Heel onveilig. Je denkt, ik wil naar huis. Laat me naar... Dat hele lijf zegt, weg hier, wegwezen. Ik moet naar huis. Maar dat kan niet. Maar je wil gewoon met een zak over je hoofd en naar huis. En dan onder een dekentje gaan liggen, snap je? Met een kus over je, gewoon met je duim in je mond in de foetushouding. Ja, snap je? Wat doe je daar in godsnaam als het zo afschuwelijk is of zo? Ja.
Ja, ja, ja.
Maar ja, dat doe je natuurlijk niet. Want ik heb het later nog wel eens gehad. Gewoon dat je denkt, oh ja, dat was het. Dat was die paniek. Dat je een aanzetje voelde aankomen van... En het was altijd, dat was dan op avonden, weet je, in Carré, met heel veel bekenden erbij, weet ik het. Ik kreeg nog een keer een lintje en ik had het niet moeten weten, maar ik wist, ik had het toch wel begrepen. En dus de Cohen zat in de zaal, weet ik het. En dan wil je natuurlijk...
De burgemeester destijds van Amsterdam.
En nog veel meer en heel veel vrienden en bekenden en weet ik het. En dan wil je natuurlijk... Ik ben vrij onbevangen altijd op dat toneel. Maar je hebt van die avond opeens slaat het in je lijf. Dat je denkt, Jezus. Nou ja, gewoon ook weer licht paniekerig. Terwijl je zo op zo'n avond natuurlijk gewoon de leukste avond ever spelen.
Ja.
En dat lukt dan natuurlijk niet. Dus ik heb het niet vaak meer gehad. Maar ik had het laatste ook nog een keer. Datzelfde paniekerig gevoel. Dan zit je bij een talkshow. En dan had ik een beetje overmoedig toegezegd. Het ging toen over dat Kapsalon Theater. Zat ik opeens bij Op 1. Nou, kan jij dan niet, weet je wel? Of dan willen ze je allemaal daar hebben.
Ik ga gewoon voor het geval de mensen over 2 jaar dit luisteren. Denk ik, Kapsalon Theater. De actie vanuit de cultuur tegen de coronamaatregelen. Of althans vooral de...
Nou ja, tegen het feit dat wij...
Ontkenning van het feit dat er een cultuursector überhaupt is.
Ja, ongeveer ja. En dat er gewoon bij ons de hele tijd helemaal niks mocht. Nou ja, zo. Terwijl, er kon al van alles. Voor mij net te weinig. Voor 1/3 zaal. Ja. Met wat ik nu aan het doen ben. Dan... Dat aantal kaartjes was niet genoeg om überhaupt alle medewerkers te kunnen betalen. Maar goed, dus dan zit je daar bij zo'n talkshow. En dan opeens vlak van tevoren denk je ook, al die camera's, weet je, 8 camera's om je heen. En je weet nooit wanneer je erop, nou ja, weet je, dat je ook weer denkt, wat doe ik hier? Waarom heb ik ja gezegd? Zo, kom ik überhaupt uit mijn woorden zometeen? Dus ik ken het nog wel een klein, maar ik heb het nooit meer heel erg gehad, die paniek.
Heb je hem dan ook nog van tevoren toe moeten spreken?
Nee, tegenwoordig, als ik dat heb, dan... Laat ik het gebeuren, dan zeg ik tegen mezelf... Ja, het is ook eng, Kaandorp. Het is niet zo gek dat je dit een beetje eng vindt. Dat had ik ook op dat toneel in Carré. Dat je denkt bij jezelf, ja, Dit is ook heel, heel raar. Er zit hier ook 1500 man naar jou
voor
te kijken.
Voor de meeste mensen is dat echt een enorme angstdroom.
Ja, ja. Dus als je dat realiseert en je denkt, nou ja... En je moet gewoon dan niet te streng voor jezelf zijn. En je denkt, nou ja, hopen dat we hier maar weer doorheen komen. Ja, maar ik heb het gelukkig zo goed als nooit of zo. Dus dat is wel fijn.
Heb je het dan ook nooit eerder gehad, bijvoorbeeld toen je begon? Want je zei, nou, ik ben door... de kroegeigenaar gewoon op de tafel of op de bar gezet... met nou, laat het maar eens horen. Dat is ook al een setting dat de meeste mensen vinden het al doodeng... als ze op een verjaardag een mop vertellen... en iemand zegt, even allemaal stil, het is een leuke mop.
Ja, nou, ik weet niet hoe jij dat doet.
Nee, ik doe het niet. En dan kom je in het lastige gesprek... ja, maar het is toch je werk, vertel dan wat leuks.
Ja, oh zo, ja, dat heb ik ook natuurlijk zo vaak gehad. Ik heb nu een goede tegenzin. Dan zegt iemand, hey, wat leuk, je bent toch grappig, vertel eens een mop. Dan zeg ik, wat is jouw vak? Boekhouder, nou, reken eens wat uit, zeg ik dan, weet je wel, zoiets. Of timmer is wat, weet je, ja. Nou ja, in de kroeg, maar...
Oh, maar is dat ook nog op jouw niveau ook, dat mensen dat nog steeds
vragen? Eigenlijk nu niet meer. Nee, okay, nu niet meer. Nee, maar nou kom ik ook niet meer zo heel vaak loslopend in de kroeg of zo. Ik ga niet zomaar... Nee. Het gebeurt nog wel eens als je op tour bent en je bent met de hele club aan de zwalk of zo. Maar dat is, dan ben je met z'n allen. Maar ik ga niet meer net als vroeger op kroegentocht of in je eigen stad naar de kroeg of zo. Ik doe het niet meer. Ik weet niet. Nee. Ik bedoel... Nee, ook misschien omdat je een bekende kop hebt, dan is de lol er een beetje af of zo. Snap je?
Ja, nou ja, tenminste, ik kan me wel voorstellen dat je dan ook inderdaad mensen krijgen.
Ja, je wordt vaak...
En
naarmate de nacht vordert, krijg je er meer aan je broek. En wat ook een ding is, dat ze hebben allemaal telefoontjes tegenwoordig waar ze een foto mee willen nemen. Nou, dan is ze helemaal het eindzoek. Dan is er één flits in de zaak en dan denkt iedereen wat? Oh, dan willen we ook een foto, weet je zo. Staat opeens een rij, weet je. Nou ja.
Ja.
Maar goed, daar waren we helemaal niet. Ik weet niet meer waar we waren.
Nou, we waren bij de angst om te spelen. Of je die dan nooit had gehad.
Oh ja, dat vroeg je.
Dus in een kroeg of in de gare jongerencentra. Of überhaupt misschien... Weet je, ook als je zo klein begint... en dan opeens sta je heel onbevangen in het Luxor... en je staat opeens voor 800, 900 man. Is ook al dat je denkt, oké.
Ja, nou ja, in principe ben ik nooit... bang geweest. Heb ik het altijd leuk gevonden om al die ballen in het doel te schieten. Ik bedoel, je weet gewoon, ik heb 10 ballen. Nou, je hebt honderden ballen. Dat noem ik dan. Dat zijn dan de grappen. Die moeten allemaal in het doel.
Ja.
Dus die moet je allemaal raak schieten. Dat is de kunst. Dus het is geen enkele avond hetzelfde. Want elke avond moet je anders, weet ik veel. Het is een ander publiek.
Ja.
Dus je kan nooit op de automatische piloot. Want ze moeten, ja. En dat is de uitdaging. Daar heb ik altijd zin in of zo. Of ik vind het altijd leuk. Ja, dat klinkt stom, want het is ook gewoon je werk. En zin in is ook... Maar ik ben nooit bang in ieder geval. Behalve als ik echt gewoon slechter aan toe ben of zo. Dat heb je wel eens. Je hebt gewoon griep.
Ja.
Of je bent ongesteld. Nou, nu niet meer, zou ik je eerlijk zeggen.
Ik heb het heel weinig.
Weinig ongesteld, ja.
Ja. Bijna, moet het afkloppen.
Maar... Nou, dan mag je van geluk spreken. wij dames hebben dat
ik
elke
heb
maand.
Ik heb er slechte dingen over gehoord.
Ja, het is, ja. En dan heb je van die avonden dat je denkt, wat is het toch vervelend? Het wil niet. En dan word je de volgende dag ongesteld. En dan denk je, oh, dat was het natuurlijk. Zo is het altijd. En dan heb je ook nog eens een keer de overgang. Dus ook hartstikke leuk. Want dan heb je dat een paar jaar lang elke dag... dat je voelt alsof je de volgende dag ongesteld... Dus ook een hartstikke leuk idee is dat geweest. Ik weet niet van wie. Nou zo. Dus en of er is iemand dood... of je vent is er vandoor, weet ik veel. En je moet gewoon weer op die avond. En dat is af en toe echt lastig. Dat zijn ook van die momenten dat je gewoon naar huis wil. Dat je gewoon met een hele fles wijn wil leeg drinken... en dan gaan huilen in bed. Maar niet de mensen aan het lachen maken. En dat zijn wel lastige momenten.
Nee, heb je ooit wel eens een show... In een avond van een voorstelling gaat het natuurlijk niet. Maar weet je, als je speelt op een avond waar meerdere mensen spelen... of een cabaretnacht of weet ik wat... waar je eigenlijk staat voor zeg een half uurtje... dat je na een kwartiertje denkt, nou weet je wat... dit is wel mooi geweest, ik ben er vandoor. Heb je dat wel eens gedaan?
Je bedoelt dat echt... Ja, ik kan me nog herinneren dat ik naar Groningen reed... met Milou Frenke, collega, die ook in Haarlem woont. En we moesten ook weer op zo'n cabaretnacht. Ik heb het nooit helemaal begrepen, het duurde gewoon veel te lang... En toen had ik iets bedacht. Omdat het natuurlijk mij altijd wel makkelijk afgaat of zo... durf ik natuurlijk ook heus wel dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld met dat Kapsalon Theater... had ik gewoon een stapel roddelbladen meegenomen. Want er werden mensen geknipt. Het was zogenaamd een kapsalon.
Bij de kapper.
We zaten zogenaamd bij de kapper, weliswaar in het theater. Dus ik dacht, ja, dat is de informatie die je haalt bij de kapper. Dus ik ben gewoon gaan voorlezen uit de roddelbladen. En dat werkte gewoon toen heel goed, maar dat weet je nooit. En je moet het wel durven. Ik vond het ook doodeng.
Even trouwens daarover, want mede door deze podcast. Ik vond het een hele sympathieke actie.
Ja.
Maar wel dat ik dacht, ja, ik heb nou ruim 100 gesprekken gedaan, waarvan de conclusie eigenlijk bij iedereen is, waar je staat en de techniek, en dat maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit, zolang er maar aandacht is voor wat je doet en dat er niks is wat de aandacht afleidt.
Ja.
Dus ik dacht, dan optreden in een zaal waar mensen ook nog geknipt worden of gemasseerd,
ja,
is het domste idee.
Was ook zo. Het was ook lastig. Ja. Ja.
Ja. Hoe was dat spelen? Want jij bent al het voorlezen uit roddelbladen, maar werd er iemand naast jou op het podium geknipt? Of wat
nou, er zaten drie kapperstoelen. De middelste was dan voor de cabaretier of cabaretière zelf.
Ja.
Als je dat wou, maar dat wou ik niet, want dan
zou je geknipt worden tijdens het spelen?
Ja, ja. Dat gaat al niet, natuurlijk. Dat was geen goed idee. Die middelste stoel is ook amper gebruikt. Ik geloof alleen door Ton Kas, die gewoon zijn hele hoofd kaal liet scheren. En dat was dan zijn act.
Ja.
Maar ik heb het helaas niet gezien, want ik moest naar het volgende Kapsalon Theater. Maar het was inderdaad een slecht idee, wat dat betreft. Maar aan de andere kant ook wel weer aangevend, ja, dat ja, het überhaupt een slecht idee is dat wij niet kunnen spelen, weet
precies
je. Of tenminste, nou ja, dat het genegeerd wordt, min of meer. Of dat er heus wel meer kan dan dat er maar de hele tijd gedaan werd. Maar dat was inderdaad.
Maar ben je dan ook niet zelf heel erg afgeleid, of dat je merkt dat het publiek?
Ja, het is ook echt lastig. Ja, het is lastig. Ja, ik zie het ook aan collega's die daar spelen. Die hebben van alles voorbereid. Maar het was echt hard werken gewoon. Ja, omdat je zit voor een gatenkaas te spelen. Er zaten maar heel weinig mensen in de zaal. Plus Lies Vissendijk liep rond. Dat deed ze hartstikke goed trouwens. Die veegde de haren op en die haalde steeds nieuwe mensen uit de zaal. En die moesten bij haar afrekenen. Behalve dat er het pinapparaat niet werkte. Dus dan, maar het was ook maar een tientje.
Ja, want het was elke keer een storing met de pinapparaat.
Ja,
dat,
ja.
De running game,
ja, ja, ik denk het. Ja. Oh, dat was natuurlijk expres. Ze konden niet betalen. Ja, nou, dat begrijp ik nu pas. Nou ja, dus het is een hoop gerommel in die zaal. Maar ja, als jij 40 jaar vliegenuren hebt gemaakt, zoals ik, dan weet je hoe je dat moet aanpakken. Dan ga je namelijk eerst even in de zaal zitten. Van te sneak je die zaal in. Dan ga je kijken, wat is hier de sfeer? Wat willen mensen? Hoe voelt het hier?
Ja.
En dan zie je dat het eigenlijk al wel gezellig is. Dat die mensen gewoon een leuke middag hebben. Dat ze ook het grappig vinden om die kappers bezig te zien. En ze kregen om het kwartier iemand anders. Dus je verveelt je ook niet.
Nee, precies.
En dan daalt bij mij alweer de soort van vertrouwen in of zo. Van, oh, ik weet wel hoe ik ze hier aan moet spreken. Maar je hebt natuurlijk ook cabaretiers. Die hebben iets ingestudeerd, heel hard. Die zie je ook in de gangen. IJsberen zijn heel, weet je wel, helemaal heel goed. Het moet allemaal. En die doen het dan. En dan slaat het bijvoorbeeld niet helemaal aan. Maar dan kunnen ze op dat moment niet schakelen naar, wat moet ik dan doen als het hier niet helemaal werkt?
Precies,
ja.
Want dan zit je in je, ja, in je verhaal.
Ja, oh, precies. Je, ja.
Oh, heb je sowieso, want ik vind het wel leuk wat je noemt qua sfeer. Weet je, dat je even proeft, wat is de sfeer? Wat willen deze mensen? Ik denk dat het hier ook al helpt. De mensen weten ook dat het een rommelige middag is.
Tuurlijk, ja.
Heb je ook wel eens een show gehad, want dat kan je zo hebben, dat je opkomt of dus achter staat te wachten of in de coulissen en dat je denkt, dit is een hele ijskoude, nare sfeer waar ik zo meteen in terecht ga komen.
Nou, je kan het van tevoren niet goed inschatten.
Concreet geval, wat nog wel eens wil gebeuren. Ik heb het zelf gehad, meerdere collega's hebben het gehad. Goede doelen hebben er nog wel eens een handje
oh,
van.
Oh ja, ja, ja.
Dat er
ja,
van tevoren nog even de foto's van de kinderen met allemaal slangetjes in hun neus getoond worden.
Oh ja, ook leuk, ja. Ja.
Een voorzitter die nog even memoreert dat de penningmeester, die toch zo geliefd was,
ja,
net de week ervoor het loodje heeft gelegd?
Ja, ja, überhaupt zijn ze bij dat soort gelegenheden niet zo geïnteresseerd uiteindelijk in wat er optreedt of zo. Dat is vaak netwerken en zo. Dus dan moet je ook van goede huizen komen. Dus moet of ongelooflijk veel takkenherrie maken, zoals bijvoorbeeld Rutger Kot met een band of met een band, hoe heet dat? En dan gewoon keihard gaan zingen, dat wil nog wel eens werken. Of je moet zorgen, dat heb ik ook wel geleerd in de loop der tijden, dat je niet, dat je nou, het liefst nog voor het hoofdgerecht bent. Of liefst, weet je, ze hebben ook altijd een veiling. Nou, als je na de veiling moet, dan, ik moest ik om 2 uur 's nachts, weet je, het liep allemaal zo uit. Ja, ik had net zo goed al lang naar huis kunnen. En ik had de hele avond mijn voorzitter bereid, want ik zit dan in de zaal. En ik gebruik dezelfde, ik bedoel, in mijn voorstelling, gewoon alles wat er is gebeurd.
Ja,
dus het was weer bezig, weet je. Op de een of andere was het me eer te na. Ik had gewoon moeten zeggen, nou jongens, 12 uur, het is leuk geweest. En toen ging Rutger Kot, die moest nog ergens anders zijn. Dus die Die ging nog voor mij, die zou na mij gaan. Dus ik had, die had net die knal, zo'n knalset. Nou ja, ik weet niet, dat was echt wel heel lastig. Dat was iedereen al bezopen. Maar dat sloeg ook nergens op. Ik had gewoon moeten zeggen, jongens,
ja,
het is te lang uitgelopen. Ik ben weg.
En dan ook nog zo'n zangeres met zo'n band, dat is zo'n totaal andere energie.
Ja, precies. En toen, ik was de laatste. Ik zou de één na laatste zijn. En, maar nou ja, dat wou natuurlijk van geen kant meer. Maar ja, dat reken ik mezelf niet aan. Ik reken mezelf alleen maar aan dat ik niet gezegd heb, dit gaat niet meer werken.
En was er überhaupt nog aandacht? Of
nee joh, iedereen was dronken en elkaar aan het versieren. Ja, en het liep al half leeg. Het is echt heel apart dat ik dat... Ik weet niet, heb je zo voorbereid kennelijk of zo erop...
Wat is dat dan? En iedereen heeft dit hoor, want ik hoor dit zo vaak en ik herken het heel goed. Maar wat is het dan dat je dan toch zegt, ik ga toch graag spelen, ook al weet je,
ja,
ik kan beter naar huis gaan.
Ja, misschien zag ik er tegenop om tegen de organisatie te zeggen, jongens, de groeten of zo. Dat is ook al een stap. Ja. Dan gaan ze natuurlijk zeggen, nee joh, nee, doe. Misschien hadden ze het helemaal niet gezegd. Misschien hadden ze gezegd, natuurlijk, ga. Maar ook dat je gewoon, ja, je soort arbeidsethos, je bent er helemaal, het was in Groningen, je bent er helemaal heen gegaan. Oh ja, ik zat nog met het verhaal van Milou dat ik naar Groningen reed. Nou goed, dat zal ik zo vertellen.
Ik hoop
het
ook.
Dus we bleven slapen in een hotel, weet je. We hadden een diner gekregen. Ik weet niet. En je hebt je in je hoofd gezet dat je moet optreden. En ik denk dat pas op het toneel... Ik dacht, oh, wat een slecht idee om dit nog te gaan doen. En ik dacht, toen ik in de zaal zat, dacht ik nog... Oh, dat lukt wel of zo. Ja, het is wel erg laat of zo. Maar toen ik op toneel stond, dacht ik, oh, dit had ik helemaal nooit meer moeten doen. Ik denk dat ik me dat toen pas realiseerde. En niet van tevoren. Anders had ik het niet gedaan, denk ik. Als ik had gedacht, dit is een kansloze zaak. Maar ik had kennelijk nog het idee, nou, die pak ik alsnog nog wel even in met een soort samenvatting van de hele avond. Maar... Dat werkt natuurlijk helemaal voor geen meter.
Is het dan op het toneel dat je dan de mensen van voren ziet en het...
Nee, dan merk je gewoon wat een chaos het in die zaal is. En dat de mensen met stoelen achteruit schuiven en al weglopen. En...
Maar dat hoor je toch voor die tijd?
Ja, weet ik veel. Nou ja, dat is waarschijnlijk een soort tunnel waar je in gaat. Dus je zit de hele avond al in die tunnel richting toneel.
Ja, ja, ja.
Je zit wel met iedereen te kletsen en zo, maar je drinkt ook niet, want je denkt... Ik moet nog.
Je moet scherp blijven. Ja,
scherp blijven. Dus je bent kennelijk al de hele avond... ben je al heel lang in die spelerstunnel bezig. In je eentje. En je denkt, ik moet het veld nog op. Zoiets. En dan ga je dat ook doen. Zoiets.
Ja, ja, het blijft het meest wonderbaarlijke fenomeen.
Ja.
Toch.
Toch spelen.
Toch spelen.
Ja.
Maar goed, we waren in Groningen bij de cabaretnacht.
Ja.
Je was er met Milou,
en je dacht,
ik kan wel wat proberen.
Ja, dus ik had iets met... een emmer of een zak en ik had ballen. En ik was dan ook weer ergens nadat ze al 18 uur in die zaal hadden gezeten of zo, weet je.
Ja, want voor de duidelijkheid, de cabaretnacht is daadwerkelijk gewoon
24 uur, ja. Van 4 uur middags tot de volgende dag 4 uur, zoiets. Ja. Dus ik dacht, nou, we gaan even wat... Ze hebben nou zoveel grappenmakers gehad, we gaan gewoon even fysiek iets doen of zo. Dus ik had ballen en die gingen de zaal in en die moesten ze dan teruggooien of... En ik weet niet waarom ik dacht dat leuk was... ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik dan in mijn hoofd... Ik dacht, dat is leuk, dat ga ik uitproberen of dat ga ik doen. En dat werkt dan gewoon voor nul meter. Helemaal niet, of zo. Ik weet niet meer precies wat er misging of waarom het niet leuk was. Maar dan dat je denkt, ja, dat was dus stom. Ik had hier gewoon een kei vlijmscherpe conferentie moeten houden... of een paar hele mooie liedjes moeten zingen. Maar niet een beetje klooien met een emmer en een paar ballen. En als je mazzel hebt, kan dat soort dingen opeens heel grappig zijn. Maar... Als je pech hebt.
Helemaal niet. Ja, helemaal ja. Niet. Maar je kan ook niet makkelijk halverwege terug.
Nee, en ik had...
Zeggen, nou, hou die ballen maar bij.
Ja,
ik
had
piano,
ook... Nee, joh, maar het is ook sowieso onmogelijk, dat soort nachten. Want je komt voor 20 minuten of 25 minuten of zo. Als je pech hebt een half uur, dat is echt dan, weet je, een kwartier is nog wel te doen. Maar het is ook zo'n niksig ding ook, dat je er zelf... Ik bedoel, normaal een chauffeur rijdt mij altijd, een jongen gewoon... Want je moet niet zelf naar je voorstelling en terug. Dat gaat gewoon niet, dat is te vermoeiend. Dus Milou en ik waren met z'n tweeën en ik reed. Dus je hebt al 2,5 uur gereden, weet je. Pff, het is op zo'n winterdag. Dus je bent, dat werkt al niet eigenlijk. En je moet dan voor 20 minuten je concentratie ergens vandaan halen. Weet ik het, in die drukte daar. En je mag in een kleedkamertje, maar er zit net nog weer iemand anders. En het is ook lastig om
met dat soort dingen. En het is midden in de nacht, dat is ook raar om te spelen.
Ik weet niet eens of het midden in de nacht was. Het was geloof ik al overdag weer of zo, weet je. Aan het eind, tegen het eind. En het, volgens mij begonnen die dingen altijd om 4:00 PM. En ging je niet de hele nacht door.
Ja.
Moet je om 7:00, 6:00, 7:00 ochtends. Dat is echt erg. Of 8:00. Dus ik was denk ik om 3:00 of 2:00. Weet je zo vlak. Ja. Nou, iedereen lag allemaal. Maar dat soort dingen, die zijn eigenlijk het lastigst. Eigenlijk, die moet je het best voorbereiden. Omdat dat onder de meest moeilijke omstandigheden is. Chaos, drukte, veel collega's. Ook leuk natuurlijk. Ja, het was weer een hele aparte avond. Ik weet nog dat, of middag, dat Wim Helsen was er ook. En die was opgelopen en die had gezegd, het lukt me niet vandaag, dames en heren, maar dan in het Vlaams. En iedereen dacht dat het een grap was, maar hij ging echt uitleggen dat het zat niet, hij zat er niet in, of weet ik veel. En hij had 20 minuten ook en hij was na 3 minuten klaar, weet je, en ging ook weg. Ging ook niet naar huis of zo, die is daar wel blijven hangen, vond hij gezellig. Vond ik ook een grap, die schaamde zich ook niet of zo, van... En er was paniek, want er was opeens een gat. En er moest dan weer iemand inspringen. Ja, zo, weet je, ja.
Maar dat vind ik wel knap.
Ja,
dat
vind ik ook.
Waarom ik vraag, weet je, ben je wel eens halverwege weggegaan, weet ik wat, of dat je niet opgaat. Ik denk dat iedereen op zo'n moment voelt of dat ziet gebeuren. Denkt, oh, dit is ook een optie. Dit had ik ook moeten doen.
Ja, precies. Heel eerlijk ook. Het lukt me niet vandaag, ja.
Ja. Oh, wat goed.
Vond ik ook wel goed, ja. Ik weet niet of het je in dank wordt afgenomen door het publiek. Maar als collega denk je, goh, wat heerlijk dat kan.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk de rare afweging. Ook bij zo'n avond dat je zegt, nee, je zit al de hele tijd in de spelerstunnel. Dat je ook denkt, wat denkt het publiek ervan? Maar of je hebt er zelf een slechte ervaring van. Waar je ongetwijfeld nog in ieder geval de week daarna op terugkijkt.
Dat je
waarom heb ik dat gedaan? Of in zo'n geval hebben een paar honderd mensen gedacht... oh, nou ja, jammer, Wim Helsen zou komen, maar die kwam niet.
Ja,
maar
dat is ook zo.
Kwam Kaandorp met een of andere rare act met ballen.
Ja. ja.
Hebben we ook een bijzondere middag meegemaakt.
Ja, mensen hebben vast wel een leuke
maar wat ik zo bijzonder vind, is dat dan toch bijna iedereen... Het publiek voorrang geeft, zeg maar. Of in ieder geval de kans wil bieden dat het leuk wordt... in plaats van gewoon voor zichzelf te kiezen en te zeggen... dit moet ik niet doen, want dit is voor mij gewoon niet goed.
Nee, dat is wel zo. Maar ja, je gaat een verplichting aan. Ik bedoel, je zegt ik kom en ik kom 20 minuten leuk doen.
Het is ook gewoon een zakelijke overeenkomst.
Ja, je kan toch niet zomaar elke keer als je geen zin hebt zeggen... zeg, het voelt niet goed, ik ga naar huis. Sorry, 800 mensen. Ja.
Elke keer is misschien iets wat aan de gortige kant.
Ja.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!